Welkom bij het programma In de Platenkast van het programma. En ik, Pieter Tinbergen, om de week duik in de platenkast van een bekende en of interessante Amsterdammer. Nou, deze week moet even de inlijn erbij pakken hoor. Deze week, excuus voor dit ongemak. Deze week op de feministenmars. Een aantal weken geleden zag ik haar op de sprekerslijst en dacht, die moet ik hebben. Want zeker nu de lenteprikkels weer bij iedereen veelvuldig aanwezig zijn, komen helaas bij het warme weer ook wellicht de negatieve aspecten van deze prikkels, met name mannen, naar boven. Tijd om aandacht te geven aan een onderwerp waar ook vaak nog een te grote boel heerst, seksueel geweld. De gast van vandaag heeft dat, om dat tegen te gaan, de Safe Space Club, opgericht. Dat bedoeld is om slachtoffers te helpen. Een dame dus met een missie. Een groot plezier om haar dan in studio te mogen ontvangen. Sarah Aloui, van harte welkom. Ja, helaas is er een beetje iets mis met de techniek. Dus je moet even aangeven hoe het nummer heet. Je moet sowieso even aangeven hoe je het hebt uitgezocht. Maar ook hoe het nummer heet, want we straks gaan draaien.
Oké, heb je hem niet ontvangen?
Ik leg het zo wel even uit. Dat is niet interessant voor. Ja, vertel maar. Wat heb je allemaal uitgezocht?
Qua nummers.
Ja, hoe heb je je selectie gemaakt?
Nou, hoe ik een beetje mijn selectie heb gemaakt, is ik dacht, het leek me leuk om jullie een beetje mee te nemen in waar ik vandaan kom. Ik vond trouwens sowieso heel erg moeilijk om maar 25 minuutjes uit te zoeken.
Snap ik.
Er zijn zoveel goede nummers om uit te kiezen, maar ik dacht, een beetje meenemen van mijn jeugd tot eigenlijk waar ik nu sta. En dan liedjes die daar soms bij passen, omdat ze iets in de messaging hebben van de lyrics. En soms gewoon omdat ze heel nostalgisch zijn voor een bepaalde periode.
Oké, want we gaan geloof ik beginnen met Warda, hè?
Klopt.
En waarom dat?
Warda is de lievelingszangeres van mijn moeder.
Ja.
En ik kan mij niet heugen dat ik ooit iets anders hoorde de hele dag door. Toen ik nog bij mijn moeder woonde in Marokko, dus echt vanaf mijn eerste jaar tot een jaar of 8... was Warda gewoon dagelijkse kost bij mij thuis. Dus als ik aan mijn kindertijd terugdenk, of aan mijn tijd waar ik in Marokko heb geleefd, dan is Warda de persoon die dat eigenlijk vertegenwoordigt voor mij.
Dat was hem. Je had gezegd tot 3:20.
Ja,
dus ik probeerde even naar het geluid te zoeken. Even kijken. Ja, want we spreken hier vandaag met Sarah Louis. Spreek ik dat ook trouwens wel goed uit?
Een verbazingwekkend en één keer helemaal goed. Ik ben helemaal trots op je.
En is inderdaad is voor sommige mensen wat we net gehoord hebben enorm bekende kost trouwens?
Ik denk het wel. Zeker de oudere generatie.
Wakker geworden zijn wat de oudere generatie.
Ja, de oudere generatie zeker. Ja. Want zij was al lang overleden toen ik zeg maar mijn jeugd doorbracht.
Ja.
Maar mijn moeder was toevallig ook een paar jaar geleden bij mij op bezoek hier in Nederland. En toen heb ik ook weer 3 weken lang alleen maar Wardedag gehoord. Dus het is...
Is het een beetje een Willeke Alberti van... Paul Streken.
Willeke Alberti is een goeie. Ja, kan wel. Ja, kan wel. Ja, er zijn er meerdere. Er zijn er eigenlijk 3 hele bekende Arabische zangeressen, zeg maar. Als het gaat om, om ouderwetse muziek, hè. Of ouderwetse, ik weet niet of je dat zo moet noemen. Maar de gouden eeuw eigenlijk dan van de Arabische muziek. En dan heb je dan Feyrouz. En je hebt dan Warda.
Ja.
En je hebt Oum Kulthoum.
Oh ja, ik geloof ik Feyrouz wel. Okay. Ja. Feyrouz is dan denk ik de bekendste van die 3.
In Europa zeker wel, denk ik. Want zij heeft ook wat meer upbeat muziek. En het Arabische huishouden begin je eigenlijk ook altijd de dag met Feyrouz. Want zij heeft de meest lichtzinnige liedjes.
Ja.
En Oum Kulthoum en Warda hebben dan meer wat zwaardere liedjes. Dus die draaien in de avond.
Want je zegt wel iets interessants. Heb jij je jeugd in Nederland... Want ik heb me natuurlijk wel even verdiept in je, maar niet dat soort details. Heb jij je jeugd in Nederland doorgebracht terwijl je moeder niet in Nederland woonde?
Ja, klopt. Ik ben dus toen ik 8 was naar Nederland gekomen.
Oh.
Zonder mijn moeder. Ik ben met mijn vader komen wonen samen met mijn stiefmoeder. Hij had een nieuw gezin hier. Ik heb inderdaad...
Je ouders zijn gescheiden, begrijp ik.
Ja, die waren gescheiden toen ik 2 was.
Oh, dus daar heb je niet zoveel van meegekregen.
Nee, helemaal geen herinnering meer. Geen actieve herinneringen aan, zoals meneer Rutte het zou zeggen.
Maar jij dan ook oprecht niet?
Nee, ik oprecht niet in dit geval inderdaad. En inderdaad. Ik heb mijn jeugd na Marokko eigenlijk doorgebracht zonder mijn moeder. Ja.
Ja. Ik vind het eigenlijk maar een interessant zijdetail. Hoe zat het dan? Want dan had je wel een soort moeder die in Marokko zat waar je dan af en toe naartoe ging.
In die tijd hadden we natuurlijk ook geen mobiele telefoontjes en zo. Ja. Dus dat was eigenlijk vooral brieven schrijven. Want ook bellen was natuurlijk heel erg duur.
Mobiele telefoon qua geboorte, om zo maar te zeggen.
Ja, zeker. Zeker weten.
Ja, kan je nog een periode voorstellen die er niet was?
Ja, flink ook. Want pas echt op de middelbare school, ergens in de 2e of 3e of zo, kwamen pas de mobiele telefoontjes. Dus ik heb echt een hele periode meegemaakt zonder.
Ouder dan ik dacht, maar dat ben ik niet.
Maar nee, ja, dat klopt. Dus ja, het was gewoon eigenlijk met name brieven sturen. Maar bellen was eigenlijk een beetje uit den boze.
Wat betekende je moeder dan voor je? Want het lijkt me heel gek om een relatie van brieven te hebben met je moeder.
Ja, is het ook vooral omdat, zeg maar, in de tijd dat ik dus wel in Marokko woonde, waren we echt 4 handen op een buik. We waren echt onafscheidelijk.
Ja.
Zelfs zo dat mijn moeder werkte wel fulltime, maar ze was docent. Dus ik mocht gewoon mee.
Oh, ja.
En ze verhuisde ook met mij met iedere klas mee.
Oh,
dus ik zag mijn moeder...
Je hebt 3 klassen bij je moeder in de klas gezeten.
Ja, ja, dus ik zag haar eigenlijk altijd. Dus het was voor mij wel een hele moeilijke stap. Een nieuw land, zonder moeder. En inderdaad, en dan met brieven. In Marokko niet, maar met mijn vader, die had wel echt een nieuw gezin. Ja.
Ja, maar bij je moeder leefde je gewoon als enige dochter, moeder en dochter, als een soort symbiotische eenheid, hoe zeg je dat?
Ja, zeker. Maar niet met z'n tweeën, hè? Want in Marokko destijds kon je zeker, we hebben het over meer dan 25 jaar geleden, dus dat kon je niet als alleenstaande vrouw alleen wonen. Dus wij woonden in haar ouderlijk huis, dus bij haar broers en zussen en mijn oma en opa. Dus, maar daar was ik wel nog steeds het enige kind. Dus,
Je was wel die ene van je moeder.
Ja.
Even gekke vraag. En je hoeft nooit antwoord te geven op vragen die je niet wil beantwoorden. Maar hing er een soort schande om je moeder heen? Die ongetrouwde moeder met een zo'n kindje dat niet, waar ze geen man bij heeft. Daar kan ik je dan in een beetje ouderwetse cultuur wel iets bij voorstellen.
Nou, zeker in die tijd. Hè? Want we hebben het echt wel over de jaren 80. Hè? Dus dat is natuurlijk
heel
anders.
Je bent
begin
jaren
80
geboren, maar even die vraag beantwoorden.
Ja, wel eind jaren 80. Laten we het een beetje voor de kijker... 29 word ik dit jaar.
Oké,
nee.
Prima.
Zeker in de jaren 80, begin 90. Dat is wel echt een hele... Sowieso als vrouw gescheiden was het niks. En met mijn moeder had ook nog eens de pech dat het al het tweede huwelijk was die mis was gelopen.
Oh, ja.
Dus ze was eigenlijk al voor de 2e keer terug thuis gekomen, maar dit keer met een kind.
Ja.
Dat was niet heel makkelijk voor haar. Zeker niet. Nee.
Nee. En kreeg jij daar iets van mee als 6, 7-jarige? Of...
Ja, ik heb dat absoluut meegekregen. Ja.
Het is als bastardo's, is dat dan zoiets?
Nou, toen mijn opa nog leefde niet, want dat durfde ze niet, want mijn moeder was zijn lievelings. Maar toen hij eenmaal overleed, toen merkte ik wel dat, zeker bij de broers van mijn moeder, die vonden dat wel heel erg moeilijk. En je merkte wel aan haar dat zij echt wel onder die schaamte gebukt ging. En daardoor dus ook wel zich anders gedroeg. En dat ik daar soms ook wel last van had. Ja.
En is het wel goed gekomen? Heeft je moeder uiteindelijk weer een nieuwe vriend of gewoon op andere manier?
Ja, ze is dus. Nou, ik ben toen naar Nederland gekomen toen zij opnieuw is getrouwd. Dus En ze is nog steeds bij diezelfde man. Dus,
oh, okay. Dus het is
drie keer was scheepsrecht.
Het is wel een soort verhaal met een happy ending.
Ja, drie keer is scheepsrecht blijkbaar.
Ja, nou, het is wel grappig. Even, want we gaan weer naar muziek.
En een flinke jump ook. Van Warda naar. Kendrick Lamar. Nou, er zijn een heleboel goede nummers van Kendrick. Maar deze doet mij eigenlijk heel erg denken aan mijn jeugd. Want hij heeft het over jongeren die samen eigenlijk een beetje op boevenpad zijn. En dat hun enige droom is eigenlijk dat ze 21 jaar worden. En daar kon ik me wel heel erg in vinden, denk ik, in mijn tienerjaren. Want ik had eigenlijk hele kleine dromen.
Ja.
En was veel op straat, denk ik, veel op straat. Dus ik kwam me heel erg vinden in dit nummer.
U luistert naar de platenkast van, wat ben je eigenlijk? Een soort een activist ook wel een beetje, of niet?
Nee,
dat doet pijn. Maar ik had natuurlijk net niet voor niets over je moeder gehad met schaamtegevoelens.
Ja, klopt.
En ik dacht, dat is wel, dat vind ik natuurlijk sowieso een interessant onderwerp op zich.
Ja.
Maar ik dacht, het heeft wel een beetje verband met waar jij je nu voor inzet.
Ja, klopt. Ja, ik zet me in natuurlijk voor vrouwen die seksueel geweld hebben meegemaakt. Die kunnen eigenlijk bij de Safe Space Club, en de naam zegt het al, dat is een veilige plek eigenlijk
Safe
voor hen.
Safe Space Club, inderdaad, om het even langzaam te halen, dat mensen het voor zichzelf kunnen
Safe
betalen.
Space
veilige
Club.
Ruimteclub.
Ja, precies. Nou, daar kunnen ze terecht eigenlijk voor allerlei dingen. Dus dan moet je denken aan als ze informatie willen over wat ze moeten doen als ze seksueel geweld of grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt. En daar kunnen ze dan echt terecht voor therapie. We hebben groepstherapie, we hebben ook één-op-één therapie. Maar ze kunnen ook echt terecht alleen maar voor een community. Dus we hebben wekelijks hier in Amsterdam allerlei activiteiten. En ja, dan moet je echt denken van een museum bezoeken tot...
Is het wel in Amsterdam trouwens, tot nog toe?
Nog wel. We zijn bezig en we zijn bezig met uitbreiding. Maar voor nu zitten we echt vast. Iedere, wat is het, zo lang op staan. Dus het is bijna 6 jaar in Amsterdam.
Ja, ja, want die heb jij gewoon opgericht.
Die heb ik opgericht, ja.
Niet iedereen richt dat even op. Dus nee, uiteraard de weg er naartoe. Want je kwam als 8-jarige uit Marokko.
Ja.
Welke school ben je in Amsterdam? Je bent ook in Amsterdam, gewoon je vader?
Nee. Ik kwam in Maastricht.
Oh.
Ja, ik kwam in Maastricht.
Geen Maastricht stok van, maar je
bent... Je kan dit wel opzetten als je dat wil.
Oh, oké, ik wil het wel. Dus je hebt je eerste 10 jaar in Nederland, zeg maar, in Maastricht doorgebracht?
Nou, niet eens 10 jaar. Ik denk, nou ja, hoewel. Ja, Park, nou ja. Ja, vanaf mijn 12e kwam ik eigenlijk ieder weekend in Amsterdam.
Oh,
11e, 12e. Mijn pleegmoeder zat hier.
Oh ja, het wordt ook een beetje ingewikkeld als je het niet erg vindt. Je had een biologische moeder. Daar heb je tot je 8e gewoond. Toen ging je naar je biologische vader in Maastricht.
Ja.
Die je gezin had opgericht. En toen had je ook een pleegmoeder.
Ja, nou dat komt eigenlijk omdat... Nou ja, natuurlijk de reden dat ik de stichting heb opgericht... komt ook uit een behoefte van mijzelf.
Ja.
Ik ben dan zelf dus als kind seksueel misbruikt. Door mijn vader dus in dit geval.
Oh dat laatste... Oké.
Ja, en ik ben dus uit huis gehaald. Kwam eigenlijk in het systeem terecht, jeugdzorg. Maar gelukkig had ik voor die tijd, en dat had ik eigenlijk vanaf de derde week of zo dat ik in Nederland woonde, toen ontmoette ik een vrouw.
Ja.
Ik werd vriendinnen met haar dochter. En zij heeft mij eigenlijk, tot vorig jaar...
Eerste dochter of eerste vrouw?
Eerst de dochter en toen de vrouw.
Okay,
dus wij kwamen allebei voor het eerst in groep 4. Zij uit Amsterdam. En ik uit Marokko.
Ja.
En wij waren allebei de twee nieuwe kinderen in de klas. En toevallig was haar vader Libanees. Haar moeder kende ook de Arabische taal. Zij was een docent Nederlands. Dus zo is dat eigenlijk een beetje gegroeid. Ik ben vriendinnen met haar geworden. Maar vervolgens was ik ook kind aan huis. En die vrouw is ook mijn pleegmoeder geweest. Tot vorig jaar. Ze is vorig jaar februari overleden. Maar al die tijd is zij mijn pleegmoeder geweest.
Is zij jouw reddende engel in jouw leven geweest?
Ja, absoluut. Op meerdere vlakken.
Oh, ja.
Ja, op meerdere vlakken. Nou ja, goed. En ik ben toen... kwam ik nog steeds weekenden bij haar. En ik heb tot 2006 heb ik in Limburg gewoond. En toen ben ik echt naar Amsterdam verhuisd.
Ja.
Ja, dat is ongeveer 20 jaar geleden. 20.
Want, nou ja...
geen rekenmonder.
Ja, want je bleef dus wel contact houden met je vader.
Nee.
Oh, dus je ging dan, dat ik het trouwens ook praktisch gezien begrijp, je ging wel nog naar Maastricht iedere week?
Nee. Ik ben vanuit Maastricht, ik ben dus uit huis geplaatst door jeugdzorg. Daar kwam ik in een instelling terecht in Sittard.
Ja.
Dat was dus gewoon een jeugdzorg in wat nu noemen ze groepshuizen volgens mij. Vroeger noemden ze dat internaten.
Ja.
En daar verbleef ik. En ik ging dan in de weekenden en de vakanties op den duur ging ik dus naar mijn pleegmoeder in Amsterdam.
Ja.
Want zij was in de tussentijd ook verhuisd. En toen heb ik daar mijn middelbare school eigenlijk afgemaakt. En toen ik verder ging studeren. Nee, in Limburg, in Sittard. Ja. En toen ik uiteindelijk dus naar vervolgopleiding deed. Toen ben ik dus in 2006 naar Amsterdam verhuisd.
Ja. Ook omdat je voorbeeld bent en natuurlijk voorzitter bent geworden van die stichting. Vraag ik wat door op je vader. Is hij ooit bestraft?
Nee, want ik heb nooit aangifte gedaan.
Oh, heeft hij meerdere slachtoffers gemaakt?
Poeh, ik vermoed zelf van wel.
Ja.
Ook omdat ik later begrepen heb dat hij een aantal jaar eigenlijk nadat ik uit huis was geplaatst, is hij nog coach geweest van een meidenvoetbalvereniging.
Ja.
Dat vond ik zelf heel erg interessant.
Maar ook wel gemakkelijk, denk ik.
Ja, zeker. Zeker. Maar nee, ik heb hem ook echt nooit meer gesproken. Dus ik heb echt geen idee.
Je hebt op een gegeven moment gedacht, het is voorbij en de deur dicht en hem echt nooit meer gezien.
Ja. Ja.
Heb je ik merk dat ik doorgevraagd en dan tot denk van dit gaat je eigenlijk niks aan. Dat kan je voorstellen.
Dat mag ik zelf bepalen.
Goed zo, en dan zegt dat vooral ook. Heb je het er ook met je biologische moeder wel over gehad? Wat was dat voor rare kerel?
Ja, zeker heb ik het met mijn biologische moeder over gehad. En dat was eigenlijk heel erg interessant. Ik heb het met haar besproken. Ik weet nog heel goed, want ik ben dus ook... Nou, toen ik uit huis werd geplaatst, bleek ook dat ik niet legaal in Nederland was. Dus ja. Ik kon ook heel lang het land niet uit. En toen ik dat uiteindelijk mocht, dan maak ik dus een Nederlandse bewijs. Of tenminste...
Nederlandse identiteitsbewijs had. Nederlandse verblijfsvergunning.
Nederlandse verblijfsvergunning had gekregen.
Als familielid waarschijnlijk, ja. Of niet?
Nee. Helemaal...
Oh ja, gewoon Nederlandse verblijfsvergunning.
Own merit. Ja, want ik was echt ook al boven de 18 toen.
Reguliere verblijfsvergunning.
Ja, want ik heb hem gekregen in 2010, 2011. Dus toen was ik al lang volwassen. Maar toen mocht ik dus eindelijk weer terug. Dus dan had ik mijn moeder ook al ruim 10 jaar, als dan niet langer, gezien. En toen hebben we het hier ook over gehad, want zij wist het wel. Want zij was namelijk aanwezig als samen met een tolk bij de... toen ik dus voor het eerst naar de politie ging hiermee.
Dat wel, je bent wel naar de politie gegaan.
Ja.
Ja, oké. Okay.
Ja. Zo ben ik uit huis geplaatst.
Ja, dat is logisch ergens.
Ja. En maar wat zij dus zei, en dat vond ik dus zelf wel heel erg interessant. En het heeft mij geholpen met een hoop dingen. En zeker nu achteraf, nu ik met alle kennis die ik nu heb vanuit de stichting en mijn expertise die ik door de jaren heen heb ontwikkeld, maakt het eigenlijk mijn hele missie alleen maar nog maar krachtiger. Want waar kwam ik achter?
Ja.
Wat blijkt, is dat mijn vader zelf ook als kind seksueel is misbruikt.
Ja, dat is...
En dat explains a lot. Ook toen ik er later dus wat meer informatie over ging opzoeken, is dat ook 43% van daders is zelf ooit slachtoffer geweest.
Ja.
En dat heeft ook wel heel erg mijn beeld veranderd over wat er nodig is om het is eigenlijk een pandemie, hè, waar we in leven als je kijkt naar de cijfers. Hoe je dat eigenlijk zou moeten aanpakken bij de wortel. En wat daar eigenlijk voor nodig is. En dat daar hele andere mechanismes voor nodig zijn dan die we tot nu toe inzetten als maatschappij of als regering.
Nee, ik moet onmiddellijk denken. Je hebt natuurlijk gewoon van die generatie dingen die door blijven lopen. Je moet gewoon geschiedenis van generaties patronen doorbreken als ik je zo hoor.
Ja, zeker. En dat kan eigenlijk alleen maar wanneer je het hele en van zo'n trauma als strategie eigenlijk durft te nemen als maatschappij. Hè? Want als je kijkt dus naar het cijfer wat ik net noemde, 43% van de daders is zelf ooit slachtoffer geweest. Dat betekent dat dat allemaal mensen zijn die dus niet de juiste hulp hebben gehad.
Ja.
En doordat ze niet de juiste hulp hebben gehad, zijn ze eigenlijk tot dader geworden. En dit is niet iets nieuws of iets unieks. Dat zie je eigenlijk terug ook als het gaat om huiselijk geweld. Hè?
Heeft dat bij jou ook een verandering ten opzichte van je vader? Dat je hem eerst haatte? Wat ik me kan voorstellen, het woord heb jij nu niet genoemd. Maar
nee.
Zeg ik even voor het gemak.
Ja.
En dat je toen dacht, het was ook een zielige man. Of heeft dat je in ieder geval je beeld ook veranderd?
Nou, op het moment zelf allemaal niet.
Ja.
Maar het heeft wel, toen ik dus zelf uiteindelijk hulp had gekregen en ook dus de stichting ben gestart en veel meer kennis erover heb opgedaan. Het is niet zozeer dat ik zeg maar medelijden met hem had, maar ik dacht wel, dit is wel eigenlijk wel heel interessant, want kijk naar hoe ver ik ben gekomen en hij is eigenlijk niet alleen nog steeds een slachtoffer, maar hij is eigenlijk ook slachtoffer geworden van zichzelf.
Ja.
En hij zit nog steeds met dat zieke brein. En ik ben gelukkig daarvan verlost.
Ja.
Dus het klinkt...
Hij leeft nog, begrijp ik.
Ja, zover ik weet.
Ja, voor zover je weet.
Voor zover ik weet. Dus ik denk dat dat wel... Ja, dat heeft voor mij wel niet zozeer... Ja, zijn straf heeft hij al.
Ja,
want ik weet hoe het is om als slachtoffer door het leven te gaan. Wat er in je hoofd omgaat. Hoe zwaar en moeilijk dat is. En dan denk ik, ja, en dan heeft hij dat dus... nog veel langer dan ik, maar misschien nog wel veel heftiger door wat hij zelf ook weer mij heeft aangedaan.
Ja,
en dat is wel echt een straf.
Want ik zit ook te denken, dat soort... we gaan weer naar muziek.
Liedje.
En daarna even een beetje lucht ook. Frank Sinatra, heb je The Way You Look Tonight?
Ja.
En waarom?
Ja, nou, ik vond het een heel goed bruggetje en eigenlijk ging het ook een beetje automatisch. Nou, Frank Sinatra zong ik eigenlijk iedere avond voor mijn dochtertje bij
Bad.
Ze is 7, ze wordt binnenkort 8.
Ja.
En dit was mijn...
De man bij je? Ben jij ook de vader?
Hij is niet de vader.
Okay. Gewoon publiek, maar ik kijk er toch even aan wat ze vragen.
Ja. En ik had dus een hele playlist en Sinatra was de eerste, meerdere Sinatra-nummers. Maar dit vond ik de leukste en die zong ik altijd voor haar. En dat was voor mij een hele mooie brug, want eigenlijk is na haar geboorte ook de Safe Space Club gekomen. Ja. Dus ik dacht, dat is een mooie...
Hoe heet je dochter?
Logan.
Okay. Dus deze is een beetje voor Logan?
Die is zeker voor Logan.
Thank you. When the world is cold, I will feel a glow just thinking of you. In the way you look tonight, yes, you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you and the way you look tonight. With each word, your tenderness grows, tearing my fear. Is my foolish heart. Lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Touches my foolish heart. Lovely, don't you ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Just the way you look tonight.
En u luistert naar de plaatkast van de oprichter van Safe Space, heet het, hè? Ja.
Club.
Safe Space Club. Sarah Aloui. Just the way for Logan, voor je dochter net.
Klopt.
Hebben we dat even te doen. Die nu 6 is, dus waarschijnlijk wel in de
7.
7.
Ja.
Oké. En die groeit ook lekker in Amsterdam op?
Nee, die groeit lekker op net buiten Amsterdam. In een dorpje, lekker kneuterig, rustig, veel natuur.
Oh, welke? Nee, dat hoeft ook helemaal niet te zeggen.
Dat ga ik ook niet doen.
Dat doet er niet toe, welk dorp. Nou, is het wel, nu je dit zo zegt, is er een verschil ook op dit soort vlakken qua veiligheid tussen dorp en stad? Of zeg je, Amsterdam is net zo veilig en onveilig als een of ander rotdorp in Friesland, zeg maar?
Ja, nou, ik denk dat een van de misverstanden waar ik het graag over heb, is ook dat de ene plek veiliger is dan de ander.
Ja.
En als het gaat eigenlijk om dit thema en dit onderwerp, en dan hebben we het dus over seksueel geweld of grensoverschrijdend gedrag. Het is, de plek maakt niet uit. De cultuur maakt niet uit, de achtergrond maakt niet uit, sociaal-economische status maakt niet zoveel uit. Het gebeurt in alle lagen, op alle plekken. En ik denk juist het feit dat we, en dit klinkt even wat zwaarder dan ik het natuurlijk,
ja, maar
het feit dat
breuk,
we ons,
zeggen, ja.
Nou ja, het feit dat we ons met z'n allen vaak veel te, en onze kinderen veel te veilig wanen, is waarom het ook in zulke grote getalen voorkomt. Als je kijkt naar bijvoorbeeld kindermisbruik, hè, dus meer dan 70% van de gevallen, is het iemand die het kind kent. Dus
ja.
dan zie je eigenlijk al dat we veel te veel vertrouwen hebben in alles en iedereen die we om me heen hebben. Omdat we vaak, en dat is gelukkig de laatste jaren wel wat minder, maar toch dat beeld altijd hangt van een of ander mannetje uit een,
ja,
struik die je van je fiets afhaalt.
Nou ja, ik heb dat, mijn puberkinderen zijn 13 en 15. Sorry dat ik daarover moest nadenken. Maar, dus ze zijn al wat ouder. Maar ik, toen ze echt een vroege lage schoolleeftijd hadden, dan dacht ik, ja, hoe weet ik heel zeker? Ik vertrouw er al die vaders, omdat ik ook een goed vertrouwen persoon ben. Maar eenmaal achteraf zat altijd het stemmetje dat ik dacht van, goh, hoe weet ik wel zeker dat deze vader van dat vriendinnetje, waar ik verder nog nooit van gehoord heb, maar gewoon die ze van school klas kent, dat dat een betrouwbaar iemand is?
Vader en moeder, hè?
Oh ja, want dat is het andere. Wacht even. Goed dat je het zegt.
Ja.
Nee, dan ga ik toch terug naar waar ik net naartoe wilde.
Ja.
Ik denk dat het is vooral een mannenprobleem. Want je zei net, je vader heeft een niet doorbroken patroon. En ik dacht, ja, maar de kans dat je als vrouw het doorbreekt, niet doorbreekt, is kleiner. Omdat een vrouw minder vaak een dader is, zeg maar. Maar aan jouw ogen en aan jouw opmerking net te horen, zie ik dat dat ook een misverstand is.
Nou ja, ik denk, ja, statistieken laten zien dat vrouwen inderdaad minder dader zijn.
Ja.
Helaas is het zo dat 90% van de gevallen is man.
Ja.
Dat is natuurlijk ook waarom je vaak ook hoort van, het is nooit een man, maar toch ben je wel niet altijd een man.
Ja.
Niet alle mannen.
Soort.
Ja, ja, niet alle mannen, maar toch iedere keer een man. Maar ik snap het als je kijkt naar de cijfers, maar dat vind ik juist het gevaarlijke eraan. Het gebeurt ook bij vrouwen. Wij zien dat ook bij slachtoffers die zich bij ons melden en bij ons allerlei trajecten doorlopen, die ook gewoon door vrouwen zijn misbruikt. Of mannen die door vrouwen worden misbruikt. Want het feit dat het intergenerationeel is, ja, ik denk niet per se dat een vrouw daar eerder voor zorgt. Ik denk dat vrouwen vaak op een andere manier daderschap laten zien. Door bijvoorbeeld het te zien en er niets aan te doen. Of door het mogelijk te maken.
Ik ga nu even een heel stomme man redeneren. Wat doen vrouwen wel eens wat wij onaangenaam vinden?
Ja, maar dat vind ik sowieso echt heel gevaarlijk, Pieter. Want weet je wat het ding is? Nou, maar hier, oké, maar nu heb je me op mijn praatstoel. Want dit vind ik echt heel gevaarlijk. Want weet je wat je er eigenlijk mee zegt? Is je zet mannen eigenlijk neer op een plek waar ze niet horen. Namelijk dat zij er dus, en dat is ook een misverstand die er is, en waar een heleboel jongeren mee struggelen. Mannen hebben altijd zin.
Jongens hebben altijd zin. Ik bedoel, ik ben niet woest aantrekkelijk. Dus wat dat betreft is dat misschien een reden. Maar als ik het mezelf vergelijk met mijn kinderen.
Ja.
Het enige wat ik heb meegemaakt is dat één keer een vrouw mij gezoend heeft. Dat ik dacht, dat had mij niet gehoeven. En voor de rest, nooit aangeraakt op plekken waar ik het niet wilde. Allemaal van dat soort dingen. Geen loerende blikken. En als ze kwamen, waren ze gewenst.
Ja.
Dus ik heb het idee dat ik een hele andere jeugd heb. Toch,
ja.
Dan mijn kinderen die toch flink op hun hoede moeten zijn ergens.
Ja. Ja.
En die allebei meisjes zijn.
Ja, nou ja, ik denk dat dus dit soort... ik denk dat dat wel een soort van misverstand. Ik denk wel degelijk dat ook jongens dingen meemaken, maar dat er eigenlijk voor mannen veel minder ruimte is om hier überhaupt iets over te zeggen.
Ja.
Laat staan ook als het peer-to-peer is, dus als ze zelf ook jonger zijn.
Ja.
En een meisje wilt eigenlijk verder dan dat zij zelf willen gaan.
Ja.
Maar dat ze dat eigenlijk niet kunnen aangeven, want dan worden ze als mietje gezien. En hoezo kan je dat niet willen?
Ja.
Hoe vaak ik wel niet voor klassen sta waar het heel... Als ik zeg van, nou ja, een jongen van 18 met een meisje van 13 vinden ze... Wow, nee, dat kan echt niet.
Ja.
En als ik zeg een jongen van 13 met een meisje van 19... dan is het, oh, dat is stoer, dat doet hij wel goed.
Of een dus oud paard moet je het leren, om het zo maar dat vreselijke cliché te zeggen.
Ja, en dat zijn wel... Ik vind dat hele gevaarlijke gedachtegangen. Ook omdat als we dus eigenlijk tegen jongens zeggen dat het... Dat ze eigenlijk altijd maar zin moeten hebben en dat zij dus hun grenzen moeten verleggen. Dan moeten we vervolgens niet verbaasd gaan kijken als die jongens vervolgens ook de grenzen van anderen gaan opzoeken en die gaan verleggen.
Ja.
En dat verband, dat ook durven aan te kijken en daar ook serieus mee omgaan.
Ja, dus eigenlijk wat ik je een beetje hoor zeggen is, we moeten ook die beeldvorming veranderen zodat ook voor beide ruimte is.
Ja, zeker. Ik denk dat als het gaat om dit trauma, ik denk dat de cijfers eigenlijk niet voor zich spreken. Als je kijkt naar de cijfers, dan is het grofweg zo'n 20% van de mannen die dan wel aangifte doet of een melding maakt of een onthulling doet over dat ze iets hebben meegemaakt. Maar in de werkelijkheid legt dat aantal gewoon veel hoger. Alleen het taboe voor mannen, zeg ik als echte feminist, toch echt, want op dit vlak trekken ze echt aan het kortste eindje. Op alle andere dingen niet, maar op dit vlak trekken ze echt aan het allerkortste eindje.
Nee, en, zeker. Vrouw, ik kan me nog van voorstellen dat er nog minder grote boos op als mannen misbruikt worden door mannen. Kan ik me voorstellen, dan zal er minder grote boos zijn om er iets over te zeggen dan mannen door vrouwen. Of is dat...
Nee, nee,
dat is ook weer een onzin wat Pieter nu
zegt. Nee, mannen door mannen is eigenlijk alleen maar nog een groter taboe. Want wat je vaak ziet bij mannen, zeker als ze het in hun jeugd hebben meegemaakt. En dit is sowieso iets wat eigenlijk over het algemeen geldt. Hè?
Ja.
Als je in je kindertijd seksueel geweld meemaakt, dan is dat eigenlijk je eerste introductie in jouw eigen seksualiteit en seksualiteit op zich.
Ja.
En wat we daarvan dus zien vaak, is dat er dus een imprint eigenlijk achterblijft van een dader. Wat dus een imprint wordt van hoe dat jij jouw eigen imprint... dan blijft eigenlijk de voorkeuren van een dader of de wijze waarop jij seksueel bent misbruikt, wordt eigenlijk jouw manier van naar je eigen seksualiteit te kijken of in het algemeen. En wat je dus ook veel ziet, en dat is wat ook het taboe vergroot, is dat als jij bijvoorbeeld een reactie hebt gehad als jongetje op seksueel misbruik van een andere man, maar je identificeert je bijvoorbeeld als hetero, dat de zoektocht naar maar wat ben ik dan? En wat is mijn geaardheid dan? Want ik heb wel bijvoorbeeld een fysieke reactie gehad op het misbruik met een man. Maar ik voel me eigenlijk aangetrokken tot een vrouw. Dat soort complexe vragen, die zijn dan niet alleen verwarrend voor de persoon zelf. Maar dat brengt ook heel veel taboe met zich mee. Want misschien zijn we nu anno 2026, waarvan als je de queer community vraagt, volgens mij geven zij nog steeds heel duidelijk aan dat er nog steeds taboe zit op het onderwerp.
Ja.
Maar zeker in de afgelopen decennia's, we doen al heel hard ons best, maar ja, er is toch ook wel discriminatie geweest richting queer community. Dus het is voor een man echt niet makkelijker om misbruik van een andere man, denk ik, toe te geven.
Even kijken, we hebben het hier toevallig nu redelijk lang over. We gaan dan ook wel even weer je club noemen. Als er in dit geval, nu het erover hebben, mannen zijn die denken, ja, ik herken me erin. Er zijn dingen mij overkomen die ik niet prettig vond, lijkt het trouwens ook noemen.
Ja.
Kunnen ze dan inderdaad gewoon naar de Space Club en zeggen, hey, ik wil er zo over praten, kan ik me dat zo voorstellen?
Nou, mannen hebben in dit geval sowieso geluk, want mannen kunnen eigenlijk naar meerdere plekken. Ze kunnen sowieso naar de Safe Space Club, daar zijn ze altijd welkom. Maar we hebben in Amsterdam ook een organisatie die zich specialiseert in seksueel geweld tegen mannen. Dat is namelijk Men As Well.
Ja.
Dus daar kunnen ze ook altijd terecht. En ik denk dat het wel ook wel goed is om als disclaimer aan te geven dat mocht het zo zijn dat er op dit moment seksueel misbruik of geweld plaatsvindt, dat het ook altijd heel erg goed is om bijvoorbeeld naar Centrum Seksueel Geweld te gaan. Want die zijn ook echt gespecialiseerd in de acute fase, zoals we dat noemen. Hè. Dus wanneer het echt heel recentelijk is gebeurd en er wellicht ook bijvoorbeeld allerlei onderzoeken nodig zijn. Dus ja, in principe kunnen ze dus bij alle drie terecht.
Ja, oké. Okay. Zullen we even naar muziek?
Ja.
Je had de H-E-R-S-I-M. Oh, dat klinkt weer...
Ja, As I Am.
Vertel, heb je daar een reden voor of wil je dat straks vertellen?
Nou, kan ik straks wel vertellen. Het is een goede bruggetje naar iets nieuws, denk ik.
It's like the morning time. Don't wanna wake up, I just wanna stay in bed. But if I'm next to you, I'm looking forward to just laying in this bed. Ooh, that never gets old. Promise you'll never let go. I don't want no one else. So we should be chilling back. Ain't nothing wrong with that. So tell me that, tell me that. Tell me I'm the best I am. I be feeling like yes I am, I am. You know I'm the best I am. Be a fool to not take me as I am. Tell me I'm the best I am. I be feeling like yes I am, I am. You know I'm the best I am. You be a fool to not take me as I am. Sweetest thing I know, like my favorite Lauren song, and I need you really bad. Don't take me for granted, you'll be regretting it. Oh, I should be your last, oh yeah. Ooh, that never get so. Promise you'll never let go. Grass ain't green nowhere else. So we should be chilling back. Ain't nothing wrong with that. So tell me that, tell me that. Tell me I'm the best I am. I be feeling like yes I am, I am. You know I'm the best I am. You be a fool to not take me as I am. Tell me I'm the best I am. I be feeling like yes I am, I am. You know I'm the best I am. You be a fool to not take me as I am.
En nu luister naar de plaatkast van oprichter van naar Safe Space
Club. Club.
Juist.
Ja.
Als je zoiets vormgeeft, moet je dat wel even goed in je hoofd hebben zitten, Pieter Timbergen.
Laatste keer dat je verkeerd zegt, anders krijg je strafpunten.
Anders krijg je strafpunten. Nou ja, ik wil nog twee onderwerpen. Eén is toch, hij is een beetje cliché, maar hij is toch wel lang, vind ik. Iedereen heeft wel eens een blauwtje gelopen en iedereen heeft misschien wel eens een mogelijke kus gedaan die niet aankwam. Althans, veel mensen.
Mm-hmm.
Ik erken schuld. Daarmee ben je nog geen seksueel misbruik en daarmee is er ook nog geen seksueel misbruik gepleegd, denk ik. Wanneer wordt het dat wel? Of zeg je nou, dan ben je wel in de buurt als je je lippen per ongeluk oplegt en iemand zegt nou, liever niet.
Nou, daar zeg je het eigenlijk zelf wel al. Ja, het is niet objectief, het is heel subjectief. Want
ja.
De een vindt het prima als je een arm om ze heen slaat als je bij de koffieapparaat staat op de werkvloer. En de andere denkt, ja, kom überhaupt niet in mijn buurt.
Ja, 20 centimeter is al veel te dichtbij.
Ja, dus ik denk dat dat... en ik denk ook dat het gevaar ook is. En veelal discussies die ik zie, zeker met grote zaken die daar bezig zijn, dat eigenlijk andere mensen denken objectief te kunnen bepalen of iets wel of niet grensoverschrijdend gedrag. Maar dat werkt niet zo.
Nou ja, ik denk al, dit is een heel lastig gesprek voor autistische mensen. Ik heb weinig misgeschoten omdat ik mensen aan... dus snap je? Ik zeg, maar toch, voor mensen die inderdaad weinig mensenkennis hebben, die moeten het heel expliciet gaan vragen. Hoe werkt dat dan, zeg maar?
Nou ja, ik denk dat je daar ook eigenlijk zelf ook wel de oplossing zegt. Het is ook expliciet vragen. Het is expliciet vragen en checken bij iemand.
Mag ik je kussen?
Nou ja, bijvoorbeeld. Maar ook gewoon in. Ik denk dat daar helemaal niks mis mee. Het is extra stukje communicatie. En ik zou ook wel denken dat je zou toch ook wel willen dat iemand heel enthousiast jouw vraag beantwoord. Dat lijkt me toch alleen maar leuker worden.
Nee,
als ze het minder enthousiast beantwoorden, dan ja, dat je het ook niet persoonlijk neemt. En dat je denkt, nou ja, oké, okay, nou, de vroeger dan maar. Ja,
ja ik zit gewoon aan de pubers van 17 te denken, natuurlijk, in dit geval. Maar ook wel, en dan kom je ook weer bij jezelf terecht, natuurlijk. Ik ben niet zo'n enorme womanizer in mijn leven. Maar de keer dat het gebeurde, was, dan keek je elkaar aan, want je glimlacht. Jij ging naar... Gezellig. Daar kwamen weinig onderhandelingen aan vooral, althans in de meeste gevallen, maar ga ik wel erg naar mezelf.
Yeah.
Ja, vaak de zeg maar het chemie aspect.
Ja. Nou ja, ik denk dat wat je bijvoorbeeld daarin zou kunnen doen, is dat je bijvoorbeeld wel achteraf kunt inchecken.
Ja.
Dus als jij denkt van, hey, ik voel dat er een chemie is en dat iemand net zo graag als ik wil en ik wil dit moment niet bursten, dus ik ga voor die kus. Dan kan je natuurlijk, als je achteraf denkt van, maar ik wil zeker weten dat ik het goed heb gedaan en dat ik het ook goed heb begrepen, kan je natuurlijk ook altijd achteraf checken, hey, was dit voor jou net zo fijn als voor mij? Weet je wel? En ik denk dat als we daar moeten we wel minder spastisch om doen.
Oh ja, dus inderdaad, stel je voor je denkt, dan is het heel goed, dat is eigenlijk jouw advies nu, om al een heel snel te vragen van, goh, vond je dat wel prettig?
Ja, en zeg maar, ik weet niet waar dat idee vandaan komt, dat dat een heel soort van zwaar gesprek moet worden, en een consent, dat een drievoud gefaxt, gemaild en door de koning ondertekend moet worden. Waar hebben we het over? Hè? Het ligt natuurlijk aan, je kan dat heel erg leuk brengen, ook in het moment. Hè? Het is niet van, hoe moet ik dat zeggen? We doen daar heel spastisch over. Het zou het moment verpesten of achteraf zou het moment verpesten. Terwijl ik zie in het moment vragen of erna vragen juist een vorm van intimiteit. Ja, een vorm van laten zien dat je geeft om die persoon. En een moment ook om bij elkaar eens te checken en elkaar nog beter te begrijpen. En ik denk dat als je er zo naar kijkt, je misschien ook andere woorden dan weet te vinden, op een andere manier dat kan doen. In plaats van dat je daar heel spastisch, oh stop, wacht, mag ik jou nu kussen? Snap je wat ik bedoel?
Ja, nee. Voor een deur mag je daar gewoon ook een paar meer extra woorden bij gebruiken. Waar ik dan ook altijd wel bang voor ben, is zeker het jonge meisje dat ja zegt en nee denkt.
Ja.
Waarbij iedereen op een kilometer kan afstand kan zien, die gaat met het lichaam een beetje naar achter en zegt toch ja.
Ja.
En de dader niet.
Ja.
Wat raad je het meisje aan in dit geval dan maar?
Wat ik het meisje aanraad?
Toch nee zeggen.
Maar dat is niet zo makkelijk.
Nee.
Dat is niet zo makkelijk in dit moment, denk ik zelf. Ik denk ook dat, toevallig komt er van de week een parolenstukje uit waar ik ook over heb geschreven. Advies heb gegeven aan een vrouw waarvan de dochter is verkeerd is bejegend tijdens haar werk. Ze werkte in de horeca. Ja. En dat advies ook wat ik heb gegeven, want die vrouw die vroeg ook van hoe kan zij dit de volgende keer beter doen? En ik denk dat dat moet niet de focus zijn. De focus moet niet zijn van hoe kunnen wij zo iemand vertellen, of dat nou een jongen of een meisje is, over wie zijn grenzen gaat, wat ze beter hadden moeten doen. Want dat is ook geen fijne message. Volgens mij moeten wij vooral ruimte creëren voor hen om zelf te gaan onderzoeken en voelen, waarom vond ik het niet prettig? Was het de persoon? Was het moment? Was het de omgeving? Eigenlijk vragen stellen en verdiepend proberen te kijken naar wat is het gevoel wat je had? Waarom had je dat gevoel? Zodat ze het de volgende keer beter gaan herkennen en ook beter naar kunnen handelen. En ook beter, misschien ging het niet om de persoon, maar ging het om het moment. Was op het schoolplein en was ze bang dat, weet ik veel, de schoolgenootjes zouden zien. Dat vond ze niet fijn en vond ze het wel fijn om een straatje verderop. Dat weet je niet. Nee. Maar dat kan alleen maar als je dus dat soort vragen durft te stellen aan de persoon, als ze dus eenmaal bij je durven te komen. Ik denk dat het slechtste wat je kan doen, en wat ook heel erg neigt naar wat heel erg neigt naar victim blaming, wat ook, als je de literatuur moet geloven, vaak evenveel impact heeft als, en soms nog wel meer zelfs, als het grensoverschrijdend gedrag zelf.
Yeah.
Dus het is niet zozeer wat had je beter kunnen doen, maar wat voelde je? En waarom voelde je dat? En hoe kunnen we kijken hoe je dat de volgende keer nog misschien sneller signaleert en daar eerder actie op kunt nemen. En niet zozeer van.
En ik zat ook te denken, niet veel adviezen geven. Vooral laten praten.
Luisteren, ja.
Ja,
vooral luisteren.
Ja. Even kijken, we hebben nog twee nummers. Jawel. Ja. We gaan Kendrick Hair Down doen. We gaan een beetje rap nog twee nummers. Omdat je gewoon natuurlijk ook leuk vindt om muziek meegenomen. En waarom Hair deze?
Yes, sir.
Waarom Sir met Hair Down?
Oh, waarom? Nou, sowieso, Sir is een van mijn favoriete zangers en Kendrick is een van mijn favoriete rappers. Dus dat was sowieso een gouden combinatie. En wat ik eigenlijk heel mooi vind aan dit nummer is dat er een soort van strijd in het liedje is. Dus er zijn momenten van dat ze heel erg in het boosten zijn over zichzelf, over hoe geweldig ze zijn. En het maakt ze allemaal niet uit wat mensen van ze denken. Maar anderzijds in de chorus ook heel erg hebben over van, maar kan ik eigenlijk wel rusten? Can I let my hair down? En ik vind dat heel mooi, die twee dingen die tegenover elkaar lijken te staan, maar die eigenlijk juist heel erg met elkaar te maken hebben. En ook de diversiteit in ons als mens. Dat je bij, dat kan je heel sterk voelen, maar ook heel kwetsbaar tegelijk. Yeah,
smoking marijuana till I wake up. May not understand because it's all real. And I don't really give a damn how y'all feel. Baby, I'm just trying to let my head down. Take off my coat, will you promise to stay? If I give you my heart, would you throw it away? Do you mean what you say when you tell me you love me? Bitty bitty bitches and numerologists. Got your number where I live. I'ma get you out of pocket like a quarterback blitz. That's an everyday faucet, make it wet, make a rinse. Skeletons in your closet, but your past don't exist. Got a pad on your list, got a pad on your lot. Calabas ain't the move, that's where everybody live. Plus the mountain is hot, you forgot what you got.
Hold up, no sense. I recommend I'm on with a cool stick. I recommend a beer for the juices. I recommend you live where the truth is. Psychedelic views and affinity pools, yeah, check it out. Once I sweat down edges out, head down like vanity. I got the fuck ups, I got the damage fees, I got the gold dust, I got the anesthesia. When you chose up, this ain't a fantasy. We about to go up, see underhand of me. Never got no love, but understand to me. Maybe come on us and
baby, I'm just trying to let my head down. Baby, I'm just trying to let my head down. If I take off my coat, do you promise to stay? If I give you my heart, would you throw it away? Do you mean what you say when you tell me you love me? Do you really? Do you really?
En u luistert naar de oprichter van de Safe Space Club, Sarah Aloui. En nou ja, je hebt dat 6 jaar geleden opgericht, wat ik heel dapper vind ergens ook. Heeft het dat gebruikt? Mensen inderdaad die zich herkend hebben.
Ja.
Kunnen daar dus ook bij jou terecht? Dat mensen denken, hey, ik heb af en toe lusten waar ik verkeerd mee omga. Doe ik dat wel goed?
Ja. Poeh, goeie vraag. We hebben ze in het verleden wel eens gehad, zeg maar. Maar ik geloof heel erg in Schoeman blijft bij je leest. Ja. En onze expertise zit hem in dit stukje juist dat opvangen van slachtoffers. Wat wel natuurlijk kan, als iemand die daarder is eigenlijk niet een andere plek weet, dan zijn ze zeker welkom, want dan kunnen we samen kijken naar de juiste plek voor die persoon.
Mooi. En ben je tevreden? Want je hebt nu 6 mensen in dienst, geloof ik, of iets dat? 12. Vrijwilligers? 12? Wauw. Stoer. Ben je af en toe ook wel een beetje gek op gaan, meneer, trots op jezelf?
Nog niet. Ik ben kritisch. Ik ben een perfectionist. Nog niet. Ik hoop dat wel dit jaar te komen.
Nou, wat moet je dit jaar bereiken omdat je jijzelf dat je trots bent?
Wat moeten we dit jaar bereiken voor mij? Nou, ik denk eigenlijk wat we nu ook in gang hebben gezet de afgelopen periode. Dus het is meer dat er minder bij mij ligt. En dat,
jij bent een beetje iemand die dingen naar je toe trekt waarvan je denkt, ik moet het durven delegeren?
Nee, het is niet een kwestie van durven delegeren, helemaal niet. Want ik heb wat dat betreft wel echt veel ervaring in het leiden van teams. Het is meer dat, ook omdat onze budgetten natuurlijk heel beperkt zijn, kan ik mensen ook maar vaak beperkt inzetten.
Ja.
En omdat ik het heel erg belangrijk vind dat er zoveel mogelijk geld gaat naar de slachtoffers zelf, betekent bijvoorbeeld dat een van de fouten die ik vind, die ik heb gemaakt, is dat ik te lang te weinig mensen in staf heb gezet. Waardoor ik eigenlijk zelf alleen maar was met nog 1 vrijwilliger erbij. Ja. En daar kan je niet een hele organisatie op runnen.
Dus eigenlijk moet je iets groter de organisatie voor jou. Omdat er meer mensen weten bereiken. En dan Sarah Willy zeggen, ik ben trots.
Ja.
Dus het is nu nog wel 6 of...
Het is al 12.
Een 6 qua zetcijfer tussen 1 en 10.
Ja. Oh, het is een 6 qua hoe tevreden ik ben. Hoe trots ik ben.
Ik ga een andere vraag stellen. Stel, je krijgt 10 miljoen budget. Wat ga je dan doen?
Nou ja, dus het team uitbreiden. En door het hele land gaan zitten.
Ja.
Want we hebben nu mensen die zelfs echt uit Antwerpen komen rijden iedere week om aan activiteiten mee te doen of therapie te volgen.
Dus het mag zich wat meer uitspreiden.
Ja, het mag zich zeker uitspreiden. Want dat zou het ook voor iedereen ook wat makkelijker maken, denk ik, om een plekje te vinden.
Mooi. Waar ga je mee eindigen met welk nummer?
Nou, dat vind ik dus echt een heel mooi nummer. Het gaat eigenlijk, het is heel interessant. Ja. Het, waar de vrouw over zingt, is dat ze zegt, mijn droom... ze bedankt eigenlijk haar droom. En haar droom was om een eigen huis en een eigen auto te hebben.
Ja.
En ik vind hem dus heel fitting. Want ik heb altijd heel weinig mogen kunnen dromen. En
ja.
Toen ik dat had, was het inderdaad mijn eigen huisje en mijn auto. Die heb ik inmiddels. En dus het is voor mij een soort van dankbaarheidsliedje. Voor waar ik ooit begonnen ben en waar ik nu ben. Maar ook nog steeds het besef dat het dus dat ik er dus wel ben.
Wel een beetje trots, hoor ik al. Goed zo.